Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks een reportage van Marloes Lazal uit Spanje, waar ze onlangs deelnam aan een POA-meditatietraining door Lama Ole Nudal. Maar eerst dit.
De grote angst die onder Tibetanen leeft, is niet zozeer dat wanneer ze teruggestuurd worden, dus dat ze gelijk opgepakt gaan worden op een vlieghaven of iets dergelijks. Maar dat zodra de aandacht weg is, dat ze dan opgepakt worden en zullen verdwijnen in gevangenis of werkkampen.
Wat is ook alweer de Tibetaanse kwestie en hoe staat Nederland daar tegenover? Half april lieten we u kennismaken met mevrouw Lamo. Ze is een Tibetaanse asielzoekster die uit het asielzoekerscentrum in Dronten werd gezet. Haar verzoek om asiel was afgewezen. Willem Ament, voorzitter van het solidariteitsproject Palden Gyatso, is zeer betrokken bij Tibetaanse asielzoekers. Hij zet zich in voor acties om minister Verdonk ervan te overtuigen dat Tibetanen niet veilig zijn in hun eigen land en zeker niet kunnen terugkeren naar China. Nu, 2,5 maand later, vertelt hij hoe het mevrouw Lamo is vergaan.
Na aanleiding van de uitzetting zijn wij 2 keer in Dronten op bezoek geweest. En we hebben vernomen van de Tibetanen dat mevrouw Lamo in bescherming genomen is door de gemeente Dronten. Dat ze daar gehuisvest is en dat ze een financiële ondersteuning krijgt op dit moment.
Dus we kunnen zeggen dat het redelijk goed met haar gaat?
Voorlopig. We weten niet hoe de zaak zich verder ontwikkelt.
Verder zit hier bij mij Namgyal La. U bent Tibetaan, u woont al enkele jaren in Nederland. U kunt een beetje Nederlands, dat gaan we ook proberen, maar verder zullen we het ook in het Engels doen. U bent ook de rechterhand van Geshe Konjok Lundup. U geeft Tibetaans taalles en u kent een aantal Tibetaanse asielzoekers. Laten we eerst eens beginnen met de Tibetaanse kwestie. Waarom willen Tibetanen weg uit Tibet?
De Tibetans hebben no freedom in Tibet.
Namgyal die zegt dat de Tibetanen vluchten uit Tibet omdat ze eigenlijk gemarginaliseerd worden binnen de samenleving. En het Chinese beleid is erop afgestemd om ook de Tibetaanse taal niet meer te onderwijzen, zodat eigenlijk het fundament onder de cultuur weggehaald wordt.
Dus de Tibetanen zijn niet vrij in hun eigen land. Ze willen weg. Ze moeten weg.
Tibet is een bezet land, het is gekoloniseerd en de cultuur is al grotendeels verdwenen. En dit is ook een van de redenen waarom dus de Tibetanen hun heil buiten de grenzen van Tibet zoeken. Want ook als ze in verzet komen, ja, er staan flinke straffen staan erop. En dat wordt wel duidelijk uit de getuigenissen van Tibetanen die lang in de gevangenis gezeten hebben, zoals Palden Gyatso, die heeft 33 jaar gezeten. En als je dat document leest wat hij geschreven heeft, nou dat zegt wel het een en ander.
Hoeveel Tibetanen zijn er eigenlijk?
In Tibet, around in the year 1960, then we have 6 million populations living in Tibet.
Dus in 1960 waren er ongeveer 6 miljoen Tibetanen. En toen de Dalai Lama in 1959 vluchten moest, zijn met hem tot nu toe zo'n 100.000 Tibetanen eerst naar Nepal, India en van daaruit verder naar het westen gevlucht.
Dus het is al een oude kwestie dat Tibetanen vluchten. Waarom komen ze nu naar Nederland?
Ja, dat is niet heel eenvoudig te beantwoorden, die vraag. Want de Tibetanen die dus uit Tibet vluchten, die de poort is Nepal geweest en van daaruit naar India. En in India komen ze terecht in de vluchtelingenkampen. En ik neem aan door contacten en dergelijke met westerlingen binnen India, dus dat er wegen open gaan naar bepaalde landen voor bepaalde vluchtelingen. En zo verspreiden ze zich over de hele wereld.
Dat ze ineens een idee hebben dat ze naar Nederland gaan soms?
Nee, ik denk het niet.
En hoeveel vluchtelingen hebben wij nu in Nederland?
Ik denk een 100 of zo. Maar ik weet niet precies. Ik denk ongeveer 100.
Want Willem, jij hebt ze ook wel eens bezocht. Jij staat ook echt in contact met de Tibetaanse vluchtelingen in Nederland, hè?
Ja, dat klopt. Maar het is heel moeilijk om inzicht te krijgen in hoeveel Tibetanen er nu precies in Nederland zijn. Omdat ze geregistreerd worden als Chinese staatsburgers door de Nederlandse overheid. En wij zijn nu wel begonnen met een registratie van de Tibetanen die in Nederland zijn. Maar er wordt uitgegaan van het getal 120, die zich nu dus in Nederland bevinden.
Willem, je zei net dat een van de grote problemen is dat de Tibetanen moeilijk te vinden zijn eigenlijk in de asielzoekerscentra, omdat ze geregistreerd zijn als Chinezen. Je hebt een aantal campagnes in je hoofd of al lopen.
Wij zijn nu al 2 jaar bezig met een schrijfcampagne naar de politieke partijen en naar Den Haag en naar verschillende ministeries over het probleem van de identiteit van Tibetanen in Nederland. De meeste landen in de wereld worden Tibetanen geregistreerd als Chinese staatsburgers. Maar dat kan leiden tot bijvoorbeeld hier in Nederland in Burgum dat er geen rekening gehouden wordt met de huisvesting van Chinezen en Tibetanen in de asielzoekerscentra. In Burgum heeft dat geleid tot een moord op Tenzin Gyele. Die is geplaatst in een barak waar Chinezen zaten en hebben een groep Chinezen hebben hem op een verschrikkelijke manier vermoord. Naar aanleiding daarvan ben ik die schrijfcampagne begonnen. En waar ik op stuit is dus de absolute uitblijven van reacties van de overheid. Om toch een reactie uit te lokken, moeten wij dus ons bezinnen op nog andere methoden om proberen duidelijkheid te krijgen voor de Tibetanen.
Nou, duidelijkheid te krijgen. Je bent erop uit dat ze een duidelijkere status krijgen.
Dat ze een duidelijkere status krijgen, ja. En ook dus dat het zeg maar in de aandacht komt. Want het Tibetaanse probleem wordt zowel in de politiek als in de media wordt volledig doodgezwegen. Vaak denk ik wel eens dat komt door hun geweldloze levenshouding. Want zodra er een andere groepering op de Dam verschijnt en die met een klein aantal en er is een bepaald niveau van lawaai en uitspraken, dan verdringt de pers zich wel om verslag te doen. En dat gebeurt vaak, als Tibetanen demonstreren, gebeurt dat niet. Dat is vaak heel vreedzaam. En dat zou misschien dus wel eens in een nadeel kunnen zijn wat dit betreft. Maar ik vind het belangrijk dat er in Nederland dus aandacht komt voor het historische perspectief van waaruit nu eigenlijk alles is ontstaan. En dat ontbreekt. Die link die wil niet gelegd worden door de overheden.
Dus met andere woorden, het is belangrijk dat Tibetanen als Tibetanen worden erkend en niet als Chinezen. Dat ze op die manier ook gescheiden worden van de Chinezen. Want dat kan tot situaties leiden, echt tot oorlog. Ja. Moord in dit geval. En dat ze ook...
Nou ja, het historisch perspectief, daar versta ik dus onder van de oorzaak. En juist doordat China dus de landen in de Verenigde Naties zo geweldig onder druk zet en ze waarschuwt om zich niet in te mengen met de binnenlandse politiek, wat het dus volgens de Chinezen is, en wat door de Tibetanen volledig ontkend wordt, omdat het de soevereine staat geweest is altijd, is het dus moeilijk om door te dringen tot de regeringen, om dus zich daarover uit te laten, om dus eigenlijk een duidelijk standpunt in te nemen van hoe staan wij nou tegenover de Tibetaanse soevereiniteit of tegen de claims die China legt.
En hoe staan we daar tegenover als Nederland zijnde? Wordt daar wel iets over gezegd?
Nee, want het is mij nou vaak toch wel. Dus ik heb het al 2 jaar ben ik verschillende schrijfcampagnes aan het doen. Maar er wordt gewoon niet gereageerd.
Ja, want hoe staat het er eigenlijk voor? We hebben 120 Tibetaanse asielzoekers in Nederland, maar mogen ze blijven? Er zijn er al een aantal uitspraken. Is er al wat helderheid over hun positie in Nederland?
Nou, Rita Verdonk laat geen twijfel bestaan over haar beleid. En dit jaar zijn er 3 Tibetanen hebben status gekregen. Maar ik verwacht dat het overgrote deel het land uitgezet wordt.
En op basis waarvan?
Nou, dat zijn hele vage, daar is eigenlijk geen basis, daar kun je van spreken. Ik kan je één voorbeeld geven van een monnik die wij vanaf het begin dat hij in Nederland was contact mee gehad hebben. Hij heeft vorige week zijn negatief gekregen.
En dat betekent dat hij niet mag blijven, dat hij weer terug moet?
Krijgt, dat hij weer eventueel weer terug moet. Wij hebben in die tussentijd hebben wij contact gehad met zijn advocaat. We hebben geprobeerd alles voor hem te doen wat we konden, maar we hebben handtekeningen ingezameld. Maar nu heeft hij zijn negatief gekregen. En ik heb de uitslag met de advocaat doorgesproken. En er staat dus in dat zijn verhaal wat hij gedaan heeft, dat heel erg geloofwaardig is. Maar hij kan niet aantonen, documenteer niet aantonen, dat hij in Tibet in het verzet gezeten heeft. En daarom zeggen ze van, nou, je komt niet in aanmerking voor de status. Dus hij moet bewijzen dat hij in een negatief daglicht staat bij de Chinese autoriteiten. En dat kan nooit, dat is belachelijk. Ze kunnen gewoon hun verhaal doen, vertellen wat er gebeurd is. Maar
we willen meer als regering.
Ja, maar dat gaat ook vanuit de doelstelling die deze regering zich gesteld heeft. En op zo'n manier is het dus heel makkelijk om mensen het land uit te gaan zetten.
En de doelstelling, dan bedoel je dan zo weinig mogelijk asielzoekers in Nederland?
Dat is duidelijk, ja. Want minister Verdonk heeft ook al gezegd in verband met de uitzetcentra, van als alle gemeentes in Nederland het gaan weigeren, nou dan gaan we het afdwingen. Dan worden ze gebouwd. Ze heeft zich laatst uitgelaten over de burgerlijke ongehoorzaamheid, waarin zij zegt van ja, dat is dan weer een nieuwe methode van Nederlanders om Tibetanen valse hoop te geven. Ja, dat vanuit haar perspectief kun je dat wel begrijpen. Maar vanuit ons perspectief is het dat wij de Tibetanen toch het gevoel geven dat er in Nederland mensen zijn die zich volledig gaan inzetten. En ook als ze teruggestuurd zullen worden. Dus als er geen hoop zou zijn, gaan ze toch in elk geval weg met het gevoel dat niet heel Nederland uit Rita Verdonken bestaat.
U hoorde Willem Ament in een bijdrage van Miranda van Keulen. De Deense lama Ole Nudal timmert al 30 jaar aan zijn wereldwijde diamantweg. In juni van dit jaar werd de grootste diamantweg Gompa van Europa ingewijd in het zuiden van Spanje bij Vélez Málaga. Direct na de inwijding gaf Ole Nudal daar een POA-meditatietraining voor zo'n 2.500 Karma Kagyu-volgelingen uit alle delen van Europa. Luistert u naar Dood is slechts een idee.
Ik hoor voor het eerst van de POA-cursus via een vriendin uit Colombia. Deze meditatiecursus wordt maar in een beperkt aantal Tibetaans-boeddhistische scholen beoefend, waaronder die van de Diamantweg van Lama Ole Nudal. Behalve dat het een cursus is in bewust sterven, hoor ik van de mensen die hem gevolgd hebben dat het hun leven compleet heeft veranderd. Ik wil er meer van weten en besluit om naar Spanje af te reizen, waar elk jaar rond Pinksteren deze cursus wordt gegeven. 2 dagen voor vertrek spreek ik in het Amsterdamse Centrum voor Diamantweg Boeddhisme, onder andere met Xavier, die ook naar Spanje gaat. We spreken af dat ik hem zal opzoeken als ik in het centrum Carmagén ben gearriveerd.
Carmagén del aeropuerto. 40, 45, 50, no habrá más. Normalmente una hora, hora y algo.
Onderweg probeer ik zo snel mogelijk de biografie van Lama Ole Nudal te lezen. Tibets geheimen voorbij. En hier op bladzijde 89 kom ik het centrum tegen waar ik nu naartoe op weg ben. In het zuidwesten bij Malaga hebben we als bescherming tegen de islam en Afrikaanse invloeden het retraitecentrum Carmagén gebouwd met een grote stupa. Ooit verlieten hier de laatste Arabieren Europa. In het zuidoosten bij Korinthe moet Kalma Bergenling eveneens de invloeden van vrouwenonderdrukking en heilige oorlogen ver van onze wereld houden. Daar zou ik graag met Lama Ole Nudal verder over willen praten. Hij is heel erg bezet, dus ik ben al een dag of 5 e-mails aan het sturen om te kijken of ik wellicht een interview met hem kan opnemen. Ik heb daar nog steeds geen antwoord op gekregen, dus dat wordt nog spannend of dat deze komende dagen gaat lukken. Inmiddels rijden we langs de kust in het zuiden van Spanje, links de zee. Prachtig licht op dit moment. Het is een uur of 9, dus de zon staat vrij laag. En aan de linkerkant beginnen een beetje de hellingen van het gebergte hierachter. Heel vruchtbaar gebied hier, het is ontzettend groen, overal plantages. We klimmen nu echt heel steil omhoog. Naast mij is een soort ravijn. Er zitten wat mensen in het dorp lekker over het dal uit te kijken. We zijn nu bijna gearriveerd. Ik zie een potje staan, Carmagén. Hier rechts beneden is de Gompa, de grote nieuwe meditatiehal. Die afgelopen weekend geopend is. Een heel modern gebouw. geel, geschilderd met groene ramen en rode daklijsten. De tenten staan hier beneden heel dicht op elkaar, echt met een 50 centimeter tussenruimte. En op de parkeerplaats zijn plaatsen gereserveerd voor de Karmapa, voor de Shamarpa, voor Lama Ole en Don Pedro. Nou, ik ben gearriveerd. Waarschijnlijk zit iedereen in de nieuwe meditatiehal. Ik zie bovenop de berg een puntje van de stoepen. En hier zie ik een barretje. Dus misschien is daar iemand die me kan helpen. Hola.
Hello. I think they are all down in the Gompa.
Oké. De meeste mensen zitten binnen. De ceremonie is nog net aan de gang, denk ik. Ik kan nu niet zo hard meer praten. Hallo. Hola.
No taping now, because it's secret.
Nou, mijn eerste niet vermoedende poging om gewoon op het geluid af te gaan. Werd er gelijk afgestraft. Een hele agressieve guard komt op me af. Ik heb helemaal mijn adem al moeten bewegen om de recorder terug te krijgen. Maar vooral de agressie waar het mee gepaard ging, is mij niet goed bekomen. Ik ga nu maar eens even iets aan die tent doen. Nou, is een beetje donker. Keihard hier. Nou, waar is dat? Dus nu ga ik eens op zoek naar die Nederlanders die toch ook ergens hier tussen al deze mensen moeten zijn. Er zijn echt ontzettend veel mensen. Xavier, ik heb hem gevonden. Ik had hem ook in Amsterdam op de meditatieavond al ontmoet.
Nou, ik ben Xavier Hazebos. Dat is misschien wel 10e POA dat ik nu al doe. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel druk is nu. Meer dan 2300 man. En ik weet nog wel, de eerste POA die ik hier deed was iets van 500 man. We hadden een hele kleine tent aan de overkant. Op een klein bergje. En dat is nu helemaal uitgegroeid. Per jaar zie je het ook groeien met een aantal mensen. Toen hadden we weer een record 1000 man. En toen 1500. En nu 2300. En nou is het wel een beetje zijn max.
Nu zitten we hier met een clubje Nederlanders. Hè? Hoeveel Nederlanders zijn er ongeveer hier nu?
Ik denk in totaal van de 6 centra die we hebben, dat er iets van een mannetje 40 er wel is. Dus ook best veel. Veel zijn er, ja, die hebben we vrijgenomen. En gaan er speciaal voor de POA hier naartoe. Ook omdat natuurlijk de nieuwe meditatieruimte is geopend. En dat het Karmapa komt en Shamapa. Die zijn er niet zo vaak, dus dat is best een opportunity om daarbij te zijn.
En wat is POA nou eigenlijk precies?
POA is het proces van bewust sterven. Het is een meditatie dat je eigenlijk op het moment van de dood, dat je dan op automatische piloot naar het reine land, het pure land, kan gaan. Dus een bewustzijnsoverdracht, dat je van dit leven naar een toestand zonder ego.
En hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, het is op zich een hele intensieve cursus. Je bent echt 3-4 dagen duurt het wel. Dat je 3 sessies, meestal van 3 uur, bijna non-stop mediteert en een deel zingt. En dan mediteer je weer. Dat wordt altijd begeleid dan door Lama Ole Nidal. Die heeft al nu voor meer dan 60.000 mensen heeft hij al POA gegeven. Ja, het is een cursus die eigenlijk heel goed aanstaat ook bij westerlingen. En dat gaat ook heel snel. Daar staat hij ook steeds van te kijken. Dat hij al bijna bij de eerste dag al heel veel resultaat boekt. Met mensen die eigenlijk al door zijn.
En wat is dat door zijn?
Ja, je hebt dus 3 tekenen eigenlijk. Dat je dat de meditatie geslaagd is. Je hebt een uiterlijke sign. Dus dat heb je in een Dat wordt meestal op het eind, na drie of vier dagen wordt dat gecheckt. Dan kijken ze naar je, bij je hoofd. En dan meestal zien ze een klein druppeltje bloed of wat limp. En die plek is ook heel gevoelig. Dat is dus een uiterlijk teken. Ook dat je heel veel yo-yo feelings hebt. Dus heel veel, de ene keer voel je supergoed, dan weer heel slecht. Dan voel je, kan van alles zijn. Heel veel storingen die eigenlijk in je zitten komen heel versneld naar boven. Maar wel heel gedoseerd. Dus het is net nog wat je net aan kan. Maar je reinigt heel veel. Het is ook echt een meditatie op je energiekanalen. En mijn eerste power was... ik was eigenlijk net boeddhist geworden. Ja. En toen was ik op wereldreis gegaan. En toen kwam ik toevallig... Had ik een reisschema bij van Olle. En ik zat toen in Australië, in Brisbane. En hij zat in Surf's Paradise. Dus toen dacht ik van oké, dan ga ik erheen. En misschien... Geeft hij nog een lezing of zo. En eigenlijk het enige wat er nog over was van zijn tour was een POA. Dus ik ging helemaal onvoorbereid, wat eigenlijk niet goed is. Want het is echt een intensieve meditatie waar je gewoon goed op voor moet bereiden. Een bepaalde meditatie moet je doen. Dus ik had hem gevraagd. Hij zei van, je gaat toch een keer dood, dus waarom niet? En voor mij was dat ook een vrij grote stap om dat te doen. Ook een gelijk in het diepe springen. En dat sprak me wel aan. Dat was best spannend. Het is op zich een rare meditatie die je doet. Zeker voor het eerst als je het... ik ben er nu al aan gewend. En je merkt ook dat het werkt. En waarom het op die manier is. De ene keer dan is alles super mooi en voel je heel goed. En de andere power zit je gewoon in een hele dikke trip.
Ja, ik hoor van veel mensen, je hebt een leven voor de POA en een leven na de POA. Gold dat voor jou ook?
Ja, zeker weten. Voor mij was het echt, omdat voor mij was het de eerste keer dat ik echt een intensieve meditatie deed. Heeft het zoveel verandering in mijn leven gebracht. Bijvoorbeeld de angst voor dood, dat is totaal ook verdwenen. Dat was ook het feit van reïncarnatie, Dat was na de POA was dat niet eens meer een vraag. Dat was gewoon een gegeven eigenlijk.
Het is 7:00. Ik denk dat ik 3,5 uur geslapen heb, zo 4. Ik heb volgens mij de uren dat ik geslapen heb krampachtig vastgehouden aan de berg. Want de tent staat echt zo ontzettend schuin dat ik maar op één manier min of meer op dit matrasje kan blijven liggen. Ik voel me niet echt fit, moet ik zeggen, maar ik hoor al geluiden zo links en rechts bij de douche. En ik heb begrepen dat je een beetje bij tijd in de Gompa moet zijn, want daar gaan straks meer dan 2000 mensen in. En als je niet op tijd bent, dan zit je achteraan. Dus ik ga gauw douchen. Beneden voor de Gompa ontmoet ik Ada. Zij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar is al enkele jaren verbonden aan het Diamantwegcentrum van Genève en werkt nu hiermee in de organisatie. Ze vertelt me dat ik geen opnames kan maken van de POA-training. Ik vraag haar waarom dat is.
They are secret. It's part of the secret teachings. But the secret part, it's very important that people get the teachings from the Lama directly. Shamarpa is coming voorbij. Shamarpa is coming, our teacher.
Het is dus belangrijk dat de POA uitsluitend via een leraar aan de leerlingen wordt doorgegeven. Zojuist kwam de Tibetaanse Shamarpa voorbij, de tweede grote leraar van de Karmakajulini. Hij zal zo een inwijding geven in de Gompa. En daarbij zal Hanna, de vrouw van Lama Ole Nidal, vanuit het Tibetaans vertalen.
Leave your big bag and the shoes outside, please. Otherwise, we have not enough space for everybody.
Thank you.
Ik krijg een kaart. Een prachtige kaart met een rode Boeddha. De Gompa is prachtig beschilderd. Met een blauw plafond en oranje-rode pilaren. die allemaal weer apart zijn beschilderd aan de bovenkant met tanga's. Een hele grote ruimte.
When we do the POA practice, we need to strengthen our life force, and this happens through the blessing of the long life Buddha, or Buddha Bhikkhu's life. So that is how the empowerment will be performed.
Ik vind het ook wel spannend nu de POA gaat beginnen over 10 minuutjes ongeveer. Oh. Iedereen heeft ook haast. Er heerst een enorme gestreste sfeer hier. Iedereen wil natuurlijk op tijd weer in de Gompa zitten om een beetje een goed plekje te hebben. Iemand laat hier rechts vol trots zijn nieuwe tatoeages zien. Ik heb hier al hele interessante exemplaren voorbij zien komen. Mensen met hun hele rug vol getatoeëerd. Sommigen hun hele hoofd ook, een hele achterhoofd. Mensen uit alle windstreken, veel Duitsers. Russen, Engelsen, Polen. Ik denk dat het grootste gedeelte Duitsers is.
POA is the greatest thing in the world. POA is the greatest thing. Honestly, it's the greatest thing. As far as I can see, nothing. It has a blessing like the kick of a horse, you know. And it is really, really, really effective, you know. And it's so quick. Guru Rinpoche call it no meditation, right? Because in 3 days, 2-3 days, you have all the signs, you know, that otherwise you would have to sit in a cave for 100 years to meditate.
POA is zo snel dat Guru Rinpoche het ooit geen meditatie heeft genoemd. In 2 of 3 dagen heb je alle tekens, terwijl je daar anders 100 jaar voor in een grot moet gaan zitten mediteren. Maar als je hier overmorgen zit en je knieën en je rug doen pijn, dan zul je zeggen, hoe bedoelt hij geen meditatie?
At that time you will say, what does he mean, no meditation, right? Within 3 days, 4 days, I'll have you all through, right? I really will have you all through, and the problem of death and rebirth will be over. You will know how to die, you will be able to help others, you know. I mean, it's more than one thing. It's a big thing, this. It's the biggest thing in the world, kids. You are spending a very valuable prolonged weekend right here now. Yes. What happens if you lose your ego? You lose your ego, then you keep moving up. If you are reborn, you are reborn in order to help others. You are not reborn out of force. Not out of karma. Not out of karma. You have left the karma. And here, in my own case, I always say I come back as long as the girls are nice and you can beat the speed limits, right?
In 3 à 4 dagen heb ik jullie er allemaal doorheen. Dan weet je hoe te sterven en hoe anderen te helpen. Als je opnieuw geboren wordt, is dat om anderen te helpen, niet door karma. Ikzelf kom alleen terug als de meisjes leuk zijn en als ik de maximum snelheid kan overschrijden. En ik kom altijd terug als een beschermer.
You don't need to believe in any of the different stories if they don't make sense to you. We allow you in Buddhism a big, big gray zone. A big gray zone where you put all the information and you allow the information to either check out and prove to be real.
Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven. Je hoeft binnen het boeddhisme niets te geloven als het voor jou geen betekenis heeft.
The ordinary transmission, which is based on 3 concepts. This transmission is also called the transmission of consciousness to the Lama. For those who have the highest realization, this is not necessary. For here the Tantra says, and now you listen to some high speech here, some cool messages, yes. That which one calls death is only a concept. One goes to the pure realms. Or death, that which is called death, to a yogi it's like waking up a bit.
De overdracht van bewustzijn naar de lama is niet noodzakelijk voor degene die de hoogste verwerkelijking hebben. Hier zegt de tantra, dat wat men dood noemt is slechts een idee. Men gaat naar het pure rijk. Voor een yogi is sterven alleen een beetje wakker worden. In plaats van dat je geest zich door alle zintuigen moet werken, verdwijnt het lichaam en ben je totaal bewust en wakker. Wij repeteren POA als een leger drill, zodat als je op het moment van sterven vol morfine zit of totaal verpletterd bent en angstig, je de POA op de automatische piloot kunt doen. Je moet het in je lichaam hebben zitten.
With the POA you will go on automatic pilot. That's why you learn it like that again and again. You have to have it in your bones, like the soldier knows, click, 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 boom, right? You know, it's exactly the same way, you know. When you come to the thing, you must react. Friends, questions are over. We have to start singing now. Do je chang chen chi lo na ro dong ma pa mi la che che gam bo.
Mijn naam is Joan Hoeksum. Ik woon in Madrid.
En is het voor het eerst dat je hier in Carmagen bent?
Nee, ik ben hier meerdere malen geweest. Vanuit Madrid ben je hier snel. Maar nu zijn we hier speciaal ter gelegenheid van de POA-cursus met Lama Ole.
En wanneer heb je Lama Ole voor het eerst ontmoet?
Vorige week donderdag in Madrid tijdens een conferentie. En ik was meteen verkocht. Ja, fantastische man.
En kan je vertellen wat dat was? Wat dat gevoel bij jou opleverde?
Nou, ten eerste de manier waarop hij de boeddhistische filosofie, voor mij is het een levenswijze, weet over te brengen. Ontzettend praktisch, heel duidelijk, voor iedereen te begrijpen. Maar het moment van de refuge, dat was heel speciaal, want hij zegent je op dat moment. Dat is eigenlijk het moment dat je je aan elkaar geeft. Hè? Dus dat jij ja, dat boeddhisme gaat wijden en hij ontvangt jou en geeft jou zijn energie. En ik voelde ook echt die energie en ik ben steenbok van sterrenbeeld met ascendent in stier, dus helemaal van de aarde. Maar dit was gewoon zo speciaal, dus ja, lief op het eerste gezicht, inderdaad. Ja, heel speciaal.
En nu ben je de POA aan het volgen?
Ja, dat is ook de eerste keer, dat was ik eigenlijk niet van plan. Mijn vriend die had zich laten registreren daarvoor. Maar na donderdag zei ik van, ik ga met je mee. Ik ga het ook doen. Ja, meteen de duik in het diepe nemen. Ik heb daar geen spijt van. Absoluut niet.
En hoe ervaar je de POA tot nu toe?
Ja, het is heel speciaal. Wij mogen tijdens de cursus ook helemaal geen commentaren eigenlijk erover doen. Maar waar je iets moet gaan voelen, want dat kan hij na 4 dagen cursus ook zelf zien. En je kunt het ook zelf zien. Daar voel ik al iets bewegen. Dus ik denk dat het goed zit.
De onvoorwaardelijke overgave aan Lama Ole, zoals Joan die verwoordt, bemerk ik bij de meeste cursisten hier. Hij is zeer innemend en zijn humor werkt ontwapenend. Maar als ik uiteindelijk na uren wachten voor de deur van zijn appartement de mogelijkheid krijg hem te spreken, ben ik toch wat nerveus geworden. Overal zitten jongens op laptops te werken, zelfs in de kamer waar we het gesprek voeren. Ik vraag hem eerst naar de betekenis van de POA-training.
Well, what 2,300 people came to learn, and that's the amount we have down there in the tent and the Gomba.
Wat 2,300 mensen hier komen leren is hoe bewust te sterven. Sterven kan een zeer verwarrend en gehecht proces zijn, totdat je leert hoe je het lichaam kunt verlaten. In de 3 oude Tibetaanse scholen, Nyingma, Sakya en Kagyu, bestaat er de POA-beoefening. POA betekent letterlijk vogel die onder een dak gevangen zit en zijn weg naar buiten vindt. Mensen mediteren op de rode Boeddha boven hun hoofd en sturen hun geest naar boven. En na ongeveer 18 uur beoefening hebben ze een klein gaatje in hun hoofd.
It's like the way into liberation. That's actually what people who know Tibetan understand by that word. People meditate, they meditate on the red Buddha above their heads with a certain meditation, with a certain focus. They send up their mind to the red Buddha and
Within a few days, they all have a hole in their heads. About 18 hours of practice, you know, they all have a nice little hole in their head, a cut, a wound, or something like that.
Now, the Po is concerned as one of the highest Tibetan meditation techniques. Can Europeans learn it easily?
We learn it quicker than the Tibetans. We take about half the time.
Ook al wordt Poa beschouwd als een van de hoogste Tibetaanse meditatietechnieken, toch kunnen Europeanen het snel leren, omdat wij in ons onderwijs hebben geleerd om stil te zitten en op één ding tegelijk te focussen. Wij doen het in 5 dagen, terwijl Tibetanen er 10 dagen voor nodig hebben.
Poa, like I give them last 5 days, right, with explanations and everything else, often for people who don't really know Buddhism, and the Tibetans take 10 days.
Can anyone start to do a Poa? Don't you have to do any preliminary teaching?
The more you have, the better, right? The more you have, but I mean, we all have the ticket to the Poa because we'll all die, right?
Iedereen kan Poa doen, omdat we allemaal zullen sterven. Je kunt niet iemand wegsturen omdat hij misschien morgen een ongeluk krijgt of een vorm van kanker.
Cancer inside and not be able to come again. You have to just give. If people want to come, Poa is something you have to give. You cannot say no.
But can it be dangerous, for instance, for people who
borderline?
Yeah.
We have a couple of people. We had a very wild one, really funny one, you know, in Poland. There was the first Poa in Poland in our center, Kuhari. He suddenly stripped all his clothes and ran around the tent we were in and howled like a wolf. He was excellent. That was the best one we've had.
Het kan voor mensen met borderline gevaarlijk zijn. We hebben in Polen een hele wilde man gehad die naakt om de tent ging rennen en huilde als een wolf. Maar deze mensen hebben al een medische geschiedenis voor ze komen. Ik laat mijn zware Deense verstand op ze los en dan kan ik ze wel aan. We hebben nog niemand gehad die hier kwam met een goed functionerende geest en door Poa beschadigd is.
Well, I always say, you know, either you're crazy and you don't know how to die, or you're crazy and you know how to die. You know, so that, but of course we watch out that we don't have too many disturbing elements in the meditation, right? And most of our people are quite solid, actually.
Some people say that the people who follow your school or tradition are searching for, let's say, instant enlightenment. What's your reaction to that?
Yeah, if I could give people instant enlightenment, I would do it day and night, right? All I can do is actually give them the methods.
Als ik mensen instant verlichting kon geven, zou ik het dag en nacht doen. Ik kan ze de methode geven. En als iemand verlicht raakt, word ik direct zijn leerling. U kunt morgen dood zijn, dus als we vandaag verlicht kunnen worden, zou dat fantastisch zijn. Waarom zou je langzaam gaan?
If you can drive, why drive if you can fly, right?
Now I read in one of your books that here the location of Carmageddon is very specifically chosen. Because it's on one of the old frontiers with the Arab world. What's the explanation of that?
It's actually from here that the Arabs left Europe for the last time during the time of Isabella the Catholic and I think Karl II or whatever he was.
Het is vanaf deze plek in Zuid-Spanje dat de Arabieren voor het laatst Europa verlieten. En dat is bijzonder gunstig. We hebben te weinig kinderen en zij hebben er te veel. En nu willen ze hier weer naar binnen. Maar onze cultuur en die van hun horen niet bij elkaar. Als je de Koran leest, is het een crimineel boek. Het zegt dode christenen, dode joden, hoe je vrouwen moet onderdrukken. Het is niet eens een religie, het is een politieke verhandeling. Ik vind dat erg gevaarlijk. Ik denk dat we daar grote problemen mee gaan krijgen. Het
moet niet allowed for people, for children at least to read it. It says kill the Jews, kill the Christians. It says how to suppress women, you know. It says kill the unbelievers and everything. It's not even a religion, it's a political treatise. I consider that very dangerous. I think we'll have big, big, big problems coming from that.
Ik ben zo verbluft door enkele van zijn uitspraken dat ik sprakeloos blijf. Dit zijn toch niet de opvattingen die ik van een boeddhistisch leraar verwacht. Later in de week blijkt dat het thema van de islam regelmatig terugkomt in de vraag- en antwoordsessies die tijdens de POA plaatsvinden. Ik begin me ongemakkelijk te voelen, maar veel tijd heb ik daar niet voor. De POA-sessies zijn lang en intensief.
Thank you.
Nou, de tweede dag Poa zit erop. Het is 2:50. 'S Nachts. En we hebben vanaf 8:30 in de Gompa gezeten. Mijn knieën doen ontzettend pijn. Ik ben blij dat ik weer even een stukje kan lopen. Nou, iedereen zit er wel een beetje doorheen nu, geloof ik. We reciteren heel veel mantra's en tussendoor doen we visualisaties. En allemaal in een vooraf bepaalde volgorde. En de ene keer lukt het makkelijker om erin te komen als de andere. Maar als je dan tussen 2.500 mensen zit die dezelfde mantra reciteren, is dat wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Het is vrij stijl hier. Dus zo met het laatste van je krachten. Ben ik altijd weer blij als ik mijn tent gehaald heb. De laatste POA-sessie is achter de rug en vandaag zullen degenen die deze cursus voor het eerst volgden door Lama Ole gecheckt worden op hun uiterlijk teken. In de Gompa ontmoet ik Heiko uit Nederland.
Ja, fantastische cursus en we zijn even afwachten of het gelukt is.
En hoe kom je daar nou achter of het goed gegaan is?
Er zijn een aantal plekken waarop ze kunnen bekijken of het gelukt is. En we worden dadelijk onderzocht op ons hoofd of ze een druppeltje bloed kunnen vinden op onze schedel. Dat zal heel lastig worden, want we hebben heel veel getranspireerd. Als ik het thuis vertel, dan zeg ik ze ook van, dat gaatje zat er al jaren. Ja, het is moeilijk uit te leggen, denk ik, aan je vrienden. Hè?
Nou, dit is toch een spannend moment. Hier achter de Gompa is een groot open terrein. En daar zijn nu 60 stoelen opgesteld. Daar zitten mensen op. Het is toch een beetje een opgewonden sfeer.
So wherever they are, you grab a seat, yeah. And so if somebody goes away, you take the seat and then you wait. Get your check yourself. It's important.
Er is een klein jongetje net gecheckt. Dat zou hij 1 jaar of 8, denk ik. De vader wordt ook gefeliciteerd. Nou, ik heb inmiddels een plekje helemaal aan het einde van de rij. Ja, het is een wonderlijk gezicht, want Ole Nidal heeft dus een soort leger Bermuda aan en een leger petje. En dat is het. Met ontbloot bovenlijf. Zo doet hij trouwens ook zijn meeste meditatiesessies. Daarachter loopt zijn vrouw, een beetje een gedistingeerde dame met grijs haar. En daarnaast de secretaresse, maar ook de vriendin van Ole Nidal. En zij is heel frivol gekleed in een kanten blouseje.
Beautiful hall.
Very nice. Yeah. Pain here and there's pain there. You have 2 openings, here and there. One is directly on the line, you know, through the... But the other one's a little bit to the side. Good. Congratulations.
De schooltas kan in de mast.
Ik ben geslaagd.
Terug in Nederland ervaar ik de positieve effecten van de POA. Ik heb in ieder geval bijzonder veel energie. Maar wat de politieke uitlatingen van Lama Ole betreft, houd ik nog steeds mijn twijfels.
De reportage was van Marloes Lazal. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Presentatie en eindredactie Tom Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Ik herhaal 035-629-3191. Volgende week zaterdag in Reflecties, een reportage van Guido Verboom over het boeddhisme in Korea en een gesprek met Mira de Rooij over haar boek Vrouwen in Boeddha's Bergen. Graag tot dan.